te bekijken. Wie er allemaal weer zijn. Het is goed om weer bij jullie te mogen zijn. 5 weken geleden, als ik goed geteld heb, hadden we het gemeenteweekend. Toen ging het over wandelen met God. En samen met Peta, die het toen allemaal organiseerde, heb ik afgesproken dat we vandaag een soort terugkomdag zouden hebben. En dat ik een vervolg zou preken. Vandaar het thema mensen van de weg. Want wandelen, dat doe je op de weg. We gaan zo, als de laatste kindertjes de deur uit zijn, eerst aan God vragen om een zegen. Zullen we dat samen doen? Vader, dank u wel dat u in ons midden bent. En dank u wel, wat is het een zegen hier om met zoveel mensen en ook met zoveel jonge mensen en zoveel kinderen samen te mogen zijn. Heer, er zijn een hoop kerken waar eigenlijk alleen maar grijze haren zitten en waar weinig toekomst lijkt te zijn. Maar dank u wel, Heer, dat u hier zoveel jeugd geeft, zoveel kinderen geeft, zoveel hoop voor de toekomst geeft. Vader, dank u wel dat wij hier samen mogen zijn in uw naam en dat u in ons midden bent. Samen willen we ons buigen voor uw woord en voor uw geest. En we willen u vragen of u alstublieft zelf vanmorgen tot ons wilt spreken. Wilt u het woord nemen en wilt u het ingang laten vinden in onze harten? Dat vragen we u om Jezus wil. Amen. Mensen van de weg, dat is de naam die de allereerste christenen, toen ze nog niet eens christenen werden genoemd, kregen van vervolgers. Toen Paulus uitgezonden werd, toen hij nog Saulus heette, naar Damascus om de christenen te vervolgen, toen deed hij dat om mensen van de weg te vervolgen. Om hen gevangen te nemen en waarschijnlijk ook wel terecht te stellen. En waarom heten die mensen zo en waarom heten wij ook zo? Waarom zijn wij ook mensen van de weg? Omdat Jezus de weg is, de waarheid en het leven. En omdat wij hem volgen. Betekent ook, die naam, dat we niet stilstaan. We zijn in beweging. We zijn op weg, we zijn op doorreis, we zijn pelgrims. Zo worden we in de Bijbel ook genoemd. We leven hier, maar zijn op weg naar iets anders. En dat deed me denken aan een paar jaar geleden, toen ik met 10 Chinese jongeren 2 weken lang in Israël en Jordanië was. En die week in Jordanië die was vooral bedoeld om te helpen in een aantal vluchtelingenkampen in het noorden van Jordanië. En op een avond gingen we naar Amman. En daar konden we met geld wat we meegekregen hadden een maaltijd verzorgen voor 500-600 vluchtelingen uit Irak. En die kerk daar, een Kama-kerk, waar ik zelf ook bij hoor, die zorgde al 25 jaar voor vluchtelingen uit Irak. En in het noorden was een andere Kama-gemeente, die deed hetzelfde voor vluchtelingen uit Syrië. We zaten daar ook heel dicht bij de grens en af en toe kon je het geschut ook horen. Al die mensen die daar in Amman in de kerk kwamen, die waren blij dat ze het geweld ontvlucht waren, maar ze wilden niet in Amman blijven. Ze hoopten allemaal dat ze verder zouden kunnen gaan en dan in Europa terecht zouden kunnen komen, of liever nog in Amerika. Wij zijn ook onderweg, net als die mensen, net als die pelgrims. En onze bestemming is niet Amerika, maar onze bestemming is de stad van God. Is het nieuwe Jeruzalem, is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En nou wordt het even spannend, even kijken of ik het goed doe. Naar beneden. Oké, goed zo. Wij zijn onderweg en in Genesis 4 lees je over iemand anders die ook onderweg is. En dat is Kaïn. En Kaïn heeft net zijn broer doodgeslagen. En als God dan aan hem vraagt, joh, wat is er met je broer, waar is je broer? Dan antwoordt hij, hoe moet ik dat weten? Hij is zijn eigen man. En dan staat er in vers 16, en toen ging Kaïn bij de Heer vandaan. En hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden. In Genesis is het zo dat iedereen die God de rug toekeert, vertrekt naar het oosten. Het hele boek door kom je dat tegen. En Kain keert zijn rug aan God toe. Let wel wat er staat, God keert zijn rug niet naar Kain toe. Maar Kain keert zich van God af. En dan gaat hij naar het land van Not. En de naam Not betekent verdwalen. De weg kwijt zijn. En mensen die ook in onze tijd God de rug toekeren, die raken de weg kwijt. Die verdwalen in het leven. En verdwaalde mensen zijn bang. Vroeger deed ik wel spelletjes met mijn twee vrienden. Als we kampeerden op de Veluwe. En 's avonds in het bos gingen wandelen. En als het dan donker werd, dan probeerden we altijd een van ons drieën te lossen in het bos. En die moest dan alleen de weg terug te vinden. Dat was best wel eng als je zelf de klos was. En Kain is ook bang. Verdwaald en bang. En wat doet hij dan? Hij bouwt een stad. En die stad die noemt hij Henoch. Later noemt hij ook een zoon Henoch. Het woord Henoch, de naam Henoch, betekent de eerste. Dit is de eerste stad die ooit gebouwd is. Het is het begin van een samenleving zonder God. En als je dan verder leest in hoofdstuk 4, dan zie je dat het een plek is waar techniek en kunst opbloeien. Waar de veehouderij opbloeit. Er ontstaan nieuwe dingen. Maar het is ook een plaats van ongeremd geweld. Waar Lamach mensen doodslaat omdat ze hem een kleine wond hebben toegebracht. Dat is het begin van de menselijke samenleving. En dan gaat het verder in Genesis. En dan lezen we in Genesis, hoofdstuk 11, over de stad Babel. Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. En toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinjar, bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar, laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur. De kleiblokken gebruikten ze als stenen en aardpek als specie. Ze zeiden, laten we een stad bouwen met een toren die tot aan de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken. En dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Ik weet niet of het in de gaten hebt, maar eigenlijk is dit een soort van grapje van Mozes, de schrijver. Hij zegt, wat zijn die mensen van plan? Ze willen een toren bouwen die tot de hemel reikt. Ze willen zichzelf een naam maken. Nou, dat kan zoveel betekenen als gewoon laten zien wie wij zijn, wat wij allemaal kunnen. Maar het is ook een uitdaging aan de hemel. Een toren bouwen tot de hemel, zodat je God niet meer boven je hoeft te dulden. Je bent je eigen God geworden. En wat staat er dan in de volgende woorden? God daalde neer om te kijken wat die mensen daar beneden aan het friemelen zijn. Zij hebben het heel hoog in hun bol. En tegenover God zijn het net mieren, zo klein. En in de Openbaring, aan het eind van de Bijbel, lezen we ook over dat Babel wat zij hier bouwen. Dan wordt dat Babel verwoest. Dat Babel wat op wilde reizen naar de hemel. En er komt een andere stad, het Nieuwe Jeruzalem. En dat Nieuwe Jeruzalem dat daalt neer uit de hemel. God geeft dat. Nou, dit verhaal in die eerste hoofdstukken van Genesis, dat is niet alleen geschiedenis. Maar het is ook een beeld van onze eigen geestelijke reis door het leven. Wanneer je als kind in de wereld komt, merk je al gauw dat de wereld geen veilige plek is. Zelfs als je niet in Oekraïne woont of in zo'n land waar veel oorlog is, of Gaza. Je merkt al heel gauw dat de wereld geen veilige plek is. En onbewust begin je je eigen stad te bouwen. Je gaat rolletjes aannemen waarin je je veilig kunt voelen. Rolletjes die als een soort van panzer kunnen dienen in de wereld, die het gevaar kunnen afweren. Als je thuis een beetje in een lastige situatie zit, omdat papa en mama vaak ruzie hebben, dan kan zo'n rolletje zijn dat je het voorbeeldige kind wordt. Het goede helpertje, waar nooit wat op aan te merken is. Dat altijd met goede cijfers thuis komt. Want je wil jezelf beschermen. Je wil niet uitlokken dat er commentaar op je is en dat er iets fout zou kunnen gaan. Je begint je eigen stad te bouwen. En eigenlijk maak je van je leven een soort van toneel waar jij heel anders bent dan je achter de coulissen bent. Want achter de coulissen kun je een klein bang mensje zijn, maar dat laat je voor het gordijn echt niet merken. Je kunt de clown gaan uithangen in je klas. Want je wil niet dat anderen op je neerkijken. En ga zo maar door. En ik moest daar een tijd terug aan denken. Toen ik in België, in de camper, in een huisje zat met mijn vrouw samen. Dat huisje dat heette Hakuna Matata. Ik denk u wel bekend. Ja? Van de Leeuwenkoning. En het was een houten huisje met een zinken dak. En het stond onder een hele grote eikenboom. En het was herfst. Kun je je voorstellen wat er dan gebeurt? Dong, 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 dong. En dat dag en nacht door. Je ziet je er een beetje aan te ergeren, maar op een gegeven moment dacht ik, daar moet vast wel een geestelijke les uit te trekken zijn. Dus ik heb een van die eikels meegenomen. En ik heb toen tegen mezelf gezegd, Wilfraat, je bent een eikel. Ja, nou lacht u, want u denkt dat ik er iets raars misschien mee bedoel. Maar nee, kijk, zo'n eikel, die heeft zijn eigen panzer. Net als ik. Maar toen ik een tijdje later op een soort gelijke plek terugkwam en ook weer onder een eikenboom stond, toen zag ik dat al die eikels die daar lagen, die waren inmiddels kapot getrapt. Die waren verrot. Die waren uit elkaar aan het vallen. En hier en daar zag ik een heel klein groen sprietje uit die gebarste eikel komen. En dat is wat er in ons leven ook gebeurt. Dat de graankorrel in de aarde moet vallen en moet sterven om vrucht te dragen. Kijk, dit is die stad Babel. Prachtige stad. Zeer indrukwekkend. Ooit vertelden reizigers en geschiedschrijvers dat de muren van de stad zo dik waren dat een strijdwagen met 4 paarden ervoor rondjes kon draaien op de muur. De stad was ongelooflijk indrukwekkend. En die toren daarachter, die heette Etemenanki, het huis van de hemel. Dat was dan de plek waar je inderdaad de hemel kon bestormen. Daarom is dat huis bovenaan ook lichtblauw. Als je de trappen opliep, dan was het idee van ik klim op naar de hemel. En daarboven, daar wonen de goden. En daar kan ik komen. Maar wij ontdekken dan in het leven, ik denk dat u daarom ook hier zit, dat wij dat niet kunnen. Wij kunnen niet opklimmen naar de hemel. En we raken in het leven teleurgesteld in onze eigen vermogens. Of we gaan op een gegeven moment ontdekken dat God zoveel groter is, zoveel heiliger is, dat wij er gewoon niet bij kunnen komen. En dan maakt God in ons leven een nieuw begin. Sorry, deze. En God komt ons tegemoet, soms op een totaal onverwachte manier. Klein stukje biografie van mij. Ik ben groot geworden in een gereformeerde familie, maar langzamerhand is er van dat gereformeerde van de familie eigenlijk niets meer over. Ik geloof dat een neef en ik de enige zijn in de hele familie die nog iets hebben met het geloof. Mijn opa's waren hele gelovige mensen. En ik begon op een gegeven moment als jongetje van net 17 te studeren in Amsterdam. En eigenlijk was ik de kerk hartstikke zat. De diensten op zondag hadden geen inhoud. Het was allemaal modern, enzovoort. Dus ik zat in Amsterdam, niemand die mij controleerde. Dus ik dacht, ik zeg de kerk vaarwel. Maar dat zat me toch ergens niet lekker. Ik ben genoemd naar mijn opa. En ik hield van mijn opa. En ik respecteerde mijn opa. En ik dacht bij mezelf, ja, daar kan ik toch mijn opa niet aandoen. Niet meer naar de kerk gaan. kan het in ieder geval niet hardop zeggen. Dus ik besloot om in Amsterdam naar catechisatie te gaan. Dat hielp niet heel erg, want de dominee die de catechisatie gaf, die zei op een gegeven moment ook van: jongens, ik geloof het zelf ook niet meer. Nou, daar word je niet blij van. Maar goed, ik wilde het graag doen voor mijn opa. En toen kwam op een gegeven moment tegen Pasen het moment van de belijdenisdienst aan de Keizersgrachtkerk in Amsterdam. En nou zou je het misschien niet zo zeggen, maar ik was eigenlijk een heel verlegen jongetje. En het idee dat ik daarvoor in de kerk moest zitten en dan op een gegeven moment moest gaan staan en dan alleen maar ja hoefde zeggen, dat joeg me de stuipen op het lijf. Ik vond dat doodeng. Dus ik was ruim voordat de dienst begon al binnengekomen. Ik was op de voorste rij gaan zitten om te voelen hoe het was. Om even te wennen aan het idee van: oké, hier zit ik, straks moet ik staan. En terwijl ik daar zat, was het ineens of iemand me aansprak. En tegen me zei: tegen wie ga je nou eigenlijk ja zeggen? En ik schrok ervan. Want zo had ik er nog nooit over nagedacht. Hooguit een beetje overdrachtelijk dat ik ja ging zeggen terwille van mijn opa. Maar eigenlijk dacht ik van: ik ga ja zeggen tegen de geloofsbelijdenis. Ik ga ja zeggen tegen de kerk. Dat soort dingen. Maar dan wordt er ineens gevraagd aan jou: tegen wie ga je nou eigenlijk ja zeggen? En het was alsof er een tweede vraag op volgde. Het was geen hoorbare stem, maar het was een hele reële stem. Er volgde een tweede vraag op en die zei: wil je ja zeggen tegen mij? En die mij, die noemde zijn naam niet, maar ik wist drommels goed wie het was. Dat was Jezus die dat vroeg. En zonder te begrijpen wat ik nou precies deed, wat ik nou precies zei, zei ik: ja, dat wil ik. Dat is het begin geworden, ook van een stuk van de reis. Via een katholiek klooster in België, via een zeilkamp waar ik met mijn kop tegen de muur liep, en nog een aantal dingen, en uiteindelijk een gesprek vlak voor kerst met mijn boezemvriend met wie ik samen nog in de wieg gelegen had. We hadden een avond lang zitten praten en hij had geprobeerd om mij te overtuigen van de waarheid van het evangelie. En het was hem niet gelukt. En ik had eigenlijk medelijden met hem. En toen zei hij aan het eind van de avond: jongen, ik moet nu naar beneden. Mijn vader is jarig en ik moet echt ook even mijn gezicht laten zien. Ik zei: nou, dat is goed. Hij zegt: mag ik dan nog voor je bidden? Ik zei: nou, je bent mijn vriend. En vrienden weiger ik niks, dus bid jij maar. En nogmaals, ik vond het eigenlijk gewoon zielig voor hem. En hij bad voor mij en hij zei tegen mij nog: maar weet je, Jezus heeft gezegd: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Jongen, dat is goed. Het is goed. Ga jij maar lekker naar de verjaardag. Ik ga naar huis toe. Adi. Het wonderlijke was dat nog geen week later die woorden van Johannes 14, vers 6 als een weerhaak in mijn hart zaten. En ik wist dat mijn vriend Jos de waarheid had gesproken. Zo was het. Ik was daarmee nog geen christen geworden, maar ik wist dat het waar was. En als ik er nu op terugkijk, dan heb ik vooral de volgende maand nodig gehad om de kosten te berekenen. Want ik was student, ik zat in een studentenvereniging, ik zat in het bestuur van de studentenvereniging. Ik was best wel een getapte jongen en ik dacht bij mezelf: wat nou als ik na het weekend terugkom en ik vertel dat ik christen geworden ben? Die lachen zich gek. En ik lig er ineens uit. Wil ik die prijs eigenlijk wel betalen? Nou, daar heb ik zo ongeveer nog een maand over gedaan. En toen zat ik in de bus. Tussen Uithoorn en Amstelveen. Want daar woonde ik op dat moment in een commune. Een hippie commune. Zulk lang haar, blowen en al dat soort dingen meer. Weet je wel? Vegetarisch eten. Niet dat dat verkeerd is. Dat doen we nu ook een paar dagen in de week. Maar wij dachten van: ja, van goed eten word je ook een goed mens. En ik moest vaak denken als ik in die commune woonde aan wat mijn vader altijd zei: verbeter de wereld, maar begin bij jezelf. En we hadden met elkaar afgesproken: als jullie zien dat ik iets doe wat heel egoïstisch is, wijs me terecht. Samen kunnen we elkaar betere mensen maken. Alsof we elkaar aan de schoenveters uit het moeras konden trekken. En op de achterbank van die bus, na een paar maanden, was het genoeg geweest. Ik realiseerde me dat ik nou lang genoeg had zitten rekenen over de prijs die ik moest betalen. En ik heb daar op die achterste bank gewoon de witte vlag gehezen. Heer, het is nu aan u. Ik ben nu van u. En ik stapte uit die bus en ik begon daar aan mijn dijkje, bij die boerderij Hoekse Jan, met een nieuw leven. En dan maak je in de eerste periode van je leven... Ik druk steeds op het verkeerde knopje. Ja, maak je een hele ontwikkeling mee. In de eerste maanden en jaren leer je ontzettend veel nieuwe dingen. Het geloof is je daarvoor helemaal vreemd en dan gaat er een hele wereld voor je open. Ik zat in een koffiebargroep en de koffiebar was toen heel wat anders dan wat het nu meestal is. Een koffiebargroep en we trokken samen erop uit. Elke zaterdagavond gingen we samen evangeliseren. We hadden een leider die had echt charisma, zoals we dat dan tegenwoordig zeggen. Was een geweldig voorbeeld voor ons. En voor een deel trek ik nog met die vrienden van 50 jaar geleden op, omdat we zoveel met elkaar hebben meegemaakt. En zoveel gezien hebben van elkaars oude leven en ook van elkaars nieuwe leven. En in het begin van je christenleven, dan zit je helemaal vol idealen. We hebben ook van die liedjes in de opwekkingsbundel staan van ik zie een generatie die de wereld gaat veranderen. Dat gevoel hadden wij ook. Wij gaan de wereld veranderen. Wij gaan alles beter doen dan onze ouders. Wij gaan alles beter doen dan de kerk. Ik ging nog wel naar de kerk, maar om te evangeliseren in de kerk. Begrijpt u wel? Ik had de dominee om toestemming gevraagd. Ik stond met een boekentafel bij de uitgang van de kerk. Om kerkgangers het evangelie te vertellen. Zo. Meer dan overwinnaars. Op die manier. Dus het is een periode vol idealisme. Het is een periode met allemaal nieuwe mogelijkheden. Vol geestelijke energie. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Maar ja, we hebben het niet in de gaten. Maar we zijn zo enthousiast. We zijn zo ijverig. Dat we eigenlijk het kaarsje aan allebei de kanten opbranden. En op een gegeven moment zijn we bijna burn-out. En wat we nog niet zo erg doorhebben, dat is dat we eigenlijk niet per se verliefd zijn op God, maar eigenlijk verliefd zijn op ons eigen gevoel van hé, ik ben verliefd op God. We zijn verliefd op onze eigen liefde. En niet zozeer op God zelf. En we zijn heel erg met onszelf bezig. Wat zijn mijn gaven? Wat zijn mijn talenten? Wat wil God dat ik in de wereld doe? En nog een heleboel meer van dat soort vragen. En daar lopen we op een gegeven moment. Het blijft maar misgaan. We lopen op een gegeven moment helemaal vast. We komen terecht in een crisis. Ik heb het niet over de midlife crisis of zo. Nee, maar we lopen vast, want we merken dat al die mooie gedachten die we over onszelf hadden, dat die allemaal niet helemaal waar zijn. Ik weet nog dat ik in die dagen helemaal vol was van een tekst uit de Psalmen: met mijn God spring ik over een muur. Maar op een gegeven moment merk je dat je met je kop tegen de muur loopt. En dat is eventjes heel wat anders. Je bent teleurgesteld. Teleurgesteld in God of teleurgesteld in je eigen geloof. Je weet het eigenlijk niet zo heel goed. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. We zijn meer dan overwinnaars. En toch loop je op een heel aantal dingen vast. Een van de dingen waar ik zelf in vastgelopen ben, was dat ik op een gegeven moment door een vriend gevraagd ben om in Haamstede op het christelijk conferentiecentrum De Burgt te gaan werken. En ik heb daar heel goed over nagedacht. Ik heb daar veel over gebeden. Ik heb daar samen met de oudsten van onze gemeente over gepraat. Is dit goed en is dit het goede moment? En na ongeveer een half jaar, want zo serieus nam ik dat, besloten we om te gaan. En we lieten ons huis achter. We gingen naar Haamstede toe. En ik zat in de allereerste stafvergadering. En toen zei de directeur: jongens, we staan op het punt om failliet te gaan. Dat had hij me daarvoor niet verteld. Nou, dat was niet zo'n leuke ontdekking. En dan denk je even bij jezelf van hoe zit dat nou precies? Ik dacht toch dat ik met God op weg was. Ik dacht dat ik God volgde. Ik heb gevraagd, Heer, is dit uw wil? En ik dacht dat God ja zei. En nu ben ik hier en het lijkt allemaal in elkaar te donderen. Hoe zit dat nou? En toen dacht ik ook van, ja, moet eens luisteren. Als ik helemaal niet meer weet hoe God spreekt, als ik Gods stem zo verschrikkelijk verkeerd versta, dan moet ik ook maar niet meer preken. Kennelijk snap ik God helemaal niet. Ik moet hem gewoon maar mee stoppen. In die tijd moest ik ook vaak denken aan deze tekst over de graankorrel. Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen. Nee, wacht even, waarachtig, ik verzeker u. Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. Maar wie in de wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Dat was de les van de eikel. En de les van de graankorrel. Als ik Jezus wil volgen, dan zullen er momenten komen, niet één moment, maar veel momenten in het leven, waarin God tegen me zegt, ben jij bereid om als een graankorrel in de aarde te vallen? Ben jij bereid om te sterven? Ben jij bereid om net als die eikel te barsten, te rotten in de grond en dan pas nieuwe vrucht te dragen? Dat is geen prettige boodschap. Ik weet nog, in die koffiebargroep waar wij in het begin in zaten met z'n allen, daar kwam op een gegeven moment onze leider, Dirk-Jan Bijker. Die kwam terug van een verblijf in Duitsland. Die zei, jongens, ik heb een nieuwe boodschap gehoord. En die wil ik graag met jullie delen, want ik geloof dat die ongelooflijk belangrijk is. Wij zeggen, dat is de boodschap van het kruis. Het kruis niet alleen als de plek waar je vergeving vindt, maar de plek waar je ook tegen God zegt, Heer, ik ben met Jezus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Hij deelde dat op een zondagavond. En 2 weken later was de groep gehalveerd. Maar het was geen populaire boodschap. Het was een harde boodschap. En die boodschap van het kruis, die boodschap van de graankorrel, die boodschap van de eikel, die daalt eigenlijk steeds verder, steeds dieper in je leven in. In het begin is het goed bedoeld, maar eigenlijk nog steeds een beetje oppervlakkig. Ik zei tegen God, Heer, ik ga waar u me zenden wil. Doe maar. Maar dan kwam er weer een zendeling uit Suriname en die vertelde verhalen over wurgslangen en vogelspinnen enzovoort. En dan had ik iets van, Heer, liever dat toch niet? Mag het iets minder? En zo waren er verschillende momenten dat ik zei van, nou oké, daar wil ik wel heen gaan, maar poeh. En tegenover ons in Rotterdam woonden 2 hele lastige mannen. En we gingen deur aan deur evangeliseren en zij scholden ons weg van de deur, schamperden ons weg van de deur. En ik dacht van, ja, ik kan van iedereen in deze straat houden, maar die 2, dat gaat toch niet lukken? Heer, sorry. En die boodschap van God die daalt dan steeds verder in. Ook die mensen, ook die situaties, ook daar wil ik jou brengen en vruchtbaar maken. Een andere manier om dat allemaal in beeld te brengen is dit. Ik heb de afgelopen jaren een boekje gelezen. De afgelopen week heb ik het weer herlezen van Janet Hagberg. En een collega van haar, Robert Gulick, die al lang overleden is. En zij beschrijven die reis die wij doormaken in het geloof op deze manier. Als een aantal seizoenen, 6 seizoenen. Het eerste seizoen, dat is het moment dat je tot geloof komt. Zoals ik dat er net even van mij beschreef. En in het begin dan is alles, ja. Yeah. Ik kwam tot geloof op die boerderij, in die commune, We hadden een hondje, Olly. En ik kreeg van mijn vader en moeder voor mijn verjaardag op mijn verzoek zo'n prachtige studiebijbel. En ik was zo verliefd op het nieuwe geloof dat ik dag in dag uit met die bijbel in de boomgaard zat. En Olly die kon dat niet hebben, die wilde ook aandacht hebben. Dus ik heb in die bijbel nog een aantal vegen staan van het pootje van het hondje. Nou ik. Je bent helemaal gek op God. En dan, in het tweede seizoen van je leven, dan word je een discipel. Dan ga je meer leren van God. En belangrijker daarin is dat je vrienden om je heen hebt. Dat je bij een gemeenschap hoort, bij een gemeente hoort. Dat je met elkaar kunt optrekken, dat je elkaar kunt aanmoedigen, dat je elkaar kunt opvangen als het zwaar gaat. In de derde periode, dan ben je niet alleen een discipel, dan ga je langzamerhand steeds meer ontdekken wat je eigen gaven en je eigen talenten zijn. En je voelt ook steeds meer verantwoordelijkheid, je wilt ook dienen in de gemeente. Ik begon met stoelen klaarzetten en koffie schenken. Maar eer ik het wist, was ik diaken geworden, was ik ouderling geworden. Dat vond ik een heel gek gevoel toen ik 21 was en ik werd ouderling. En ik moest het avondmaal bedienen met mijn gereformeerde verleden. Dat kan toch helemaal niet? Daar moest je toch voor gestudeerd hebben? Dat soort dingen meer. In dat derde seizoen, daar dien je God. En God zegent het. En je ziet je gemeente groeien, zoals jullie ook. Zo geweldig gegroeid zijn. Zo verging het ons ook in Rotterdam met de Brandaris. Het ene moment zaten we nog in een huiskamer. Het volgende moment zaten we met 700 man in een aula in een technische school. En dan gebeurt er toch weer wat. Dan komt seizoen 4. Want je dient en het wordt gezegend. Het wordt bijzonder gezegend. Er komen allemaal mensen zo van de straat tot geloof. Je krijgt junks in de gemeente. Ja, die hebben hier op het eiland niet, hè? Nou, in Rotterdam wel. En hier over het eiland weet ik het eigenlijk ook niet zo zeker. Ik heb wel eens iets gehoord over een wit eiland. Maar goed, er kwamen dus allerlei mensen binnen. En wij zaten met een aantal part-time oudsten die allemaal hun eigen baan hadden. En wij dachten van, Heer, hoe moet dit nou? En ik werd eigenlijk van binnen zo onrustig van, dit kan toch niet de bedoeling zijn? Want ik zag eigenlijk onze eigen gezinnen daar ook een beetje aan onderdoor gaan. Onze kinderen kregen niet de aandacht die ze nodig hadden. En mijn dochter die heeft me later bij mijn lurven gepakt en tegen me gezegd, pa, ga zitten. Ik moet nou toch eens wat aan je kwijt. Al die jaren zaten er op zondag mensen bij ons. En al die mensen kregen de aandacht. Maar ik er niet. Ik voelde me eigenlijk hartstikke alleen. En ik schaamde me diep. Want ik had God willen dienen. Ik had God groot willen maken door ook voor die mensen te zorgen. En mijn eigen dochter had ik eigenlijk onvoldoende in beeld gehad. En dan begin je aan een reis naar binnen. Dan ga je steeds dieper in jezelf zoeken. Heer, hoe zit dat nou met mij? Heeft ze nou gelijk als ze dit zegt? Heer, heb ik het nou helemaal verkeerd gedaan? Heb ik het verkeerd begrepen? U weet dat ik het allemaal goed bedoelde, dat ik uit liefde voor u zo deed. Heer, wat wilt u nou dat ik doen zal? En dan loop je op een gegeven moment, zoals ze dat noemen, tegen de muur aan. Weer. En dat kan op verschillende momenten en om verschillende redenen gebeuren. Voor mij gebeurde dat toen op de Burg, toen de Burg failliet ging. Toch. En we met al ons harde werken, met al onze inzet, toch weg moesten. Voor mij gebeurde het nog een keer toen onze zoon 12 jaar geleden overleed. Je hebt zo gebeden en je denkt bij jezelf, al die Chinese kerken die je kent over de wereld, die bidden ook allemaal voor hem. Dat moet goed komen en het kwam niet goed. Niet op de manier die ik bedoelde, tenminste. Je loopt met je kop tegen de muur. En wat gebeurt er dan bij die muur? Ja, God begint eigenlijk die eikel open te breken. God begint jouw oude mens aan het licht te brengen. Wat er allemaal aan motieven, aan diepe motieven in je ziel zit. En nogmaals, dat is niet de midlife crisis. Maar het is een herhaalde crisis van je eigen beperkingen, je tekortkomingen en je diep gewortelde oude natuur. En als je dan bij die muur aangekomen bent en je hebt die klap voor je kop gekregen, dan sta je voor een keus. Wat ga ik er nou mee doen? Sommige mensen zeggen van nou, bekijk het, dit zie ik niet zitten. Dit is niet waarvoor ik getekend heb. Ik ben het helemaal met André eens. God is een goede God. En we kunnen dat niet rijmen met de goedheid van God. Dus we haken af. Het kan betekenen dat we hier nog steeds zitten op zondag. Maar van binnen zijn we afgehaakt. Dit is niet wat wij van God verwachten. En we kunnen ook boos worden op God. En helaas heb ik een aantal vrienden gehad. Die hebben God vaarwel gezegd. Want die hebben ook gebeden tot God. En God antwoordde niet op de manier die zij op hun verlanglijstje hadden staan. En dus klopte het niet meer. En dus waren ze kwaad op God. En dus gingen ze weg bij God. Dus de boze dwaas. En dan is er nog een derde optie. Dan ben je nog steeds dwaas in het oog van een heleboel mensen. Zelfs mijn eigen vader heeft op een gegeven moment tegen mij gezegd: ik ben blij dat ik niet meer geloof zoals jij. De heilige dwaas is echt verliefd op God. En het draait niet langer om dikke ik. En je bent zeker genoeg van God om niet zo zeker te zijn over alle stukjes van de leer. 10 jaar geleden, denk ik, 15 jaar geleden, was ik echt een kruisridder. Ik was op een kruisvaart tegen valse theologieën. Tegen alles wat zweemde naar verkeerd begrijpen van de Bijbel. Nu ben ik maar van één ding vallen, dat is God. En op een gegeven moment vroeg mijn eigen broertje, ook aan mij, van joh, nou woon ik samen, ik ben niet getrouwd en ik weet dat jij er eigenlijk tegen bent. Waarom zeg ik daar niks over? Ik zei, nou weet je, wat zou er gebeuren als ik met jou in gesprek ga over jouw samenwonen? Grote kans dat we ruzie krijgen. Wil ik dat? Nee. Bereik ik dan wat ik zou willen? Nee, ook niet. Weet je wat ik zou willen? Is dat wij samen over Jezus kunnen praten. En als jij Jezus leert kennen, dan komt dat andere ook wel goed. Oh. Zover zijn we nog niet, maar ik durf het ook aan God over te laten. Dat laatste stukje van die weg naar die muur, dat is een weg die naar beneden voert. De graankorrel moet in de aarde vallen. Daarmee bedoel ik niet dat het een tranendal wordt. Dat het leven zwaar wordt en pijn doet en al die dingen meer. Maar je leert om je oude mens af te leggen en een nieuwe mens in Christus aan te doen. Steeds meer is voor mij Galaten 2 vers 20 gaan spreken. Kennen jullie die uit je hoofd? Toen ik nog maar een piepjong christen was, toen deed ik zo'n navigatorcursus met van die kleine visitekaartjes waar bijbelteksten op stonden. Galaten 2 vers 20. Wie kent hem? Wow. Ruben. Dat is er een stukje van. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Jongens, ik weet niet hoeveel duizend keer ik dat in mijn leven al gezegd heb. Als ik weer voor een onmogelijkheid stond. Een onmogelijkheid van dit kan ik niet. Dit wil ik niet. Die liefde heb ik niet. Dat geduld heb ik niet. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dan kom je toch weer terug bij die boodschap van het kruis, Matteüs 16. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Amen.